Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Morele vraag, Femke.
Goede vraag.
Wekelijks te roken of te vapen?
Ja, die zijn verboden, maar toch ruik je overal nog die zoete aardbeiengeuren.
Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z.
Leuk dat je luistert naar Europa Refreshed. En vandaag gaan we het hebben over gezondheid en welzijn. En ik ben hier weer met Pieter.
Leuk dat je weer bij bent, Femke. We gaan vandaag kijken hoe gezondheid raakt aan de levens van jongeren. En dan specifiek ook hoe de Europese Unie daar invloed op heeft.
We gaan het allemaal horen vandaag. Let's go.
Ja, we hebben de vorige aflevering al gekeken naar welke initiatieven vanuit de Europese Unie ondernomen worden. Vooral op het gebied van bijvoorbeeld kankerpreventie. Voor ons jongeren zijn natuurlijk andere gezondheidsproblemen heel erg relevant. Een van de dingen die juist onze generatie, onze jonge generatie kenmerkt, is de struggle die veel van ons ervaren rondom mentaal welzijn.
Ja.
Heb jij daar zelf ooit last van gehad?
Goede vraag. Ik denk dat het ook een hele relevante vraag is, want ruim 11 miljoen kinderen en jongeren in de EU hebben nou eenmaal mentale gezondheidsklachten.
Ja, dat moet je nagaan.
Een enorm aantal. Maar ik denk dat ik relatief zelf een vrij stabiel persoon ben, dus ik heb natuurlijk ook hoogtepunten, dieptepunten en af en toe gaat het even niet goed met je. En ik denk dat iedereen dat soort momenten heeft.
Ja.
Maar ik denk dat ik gelukkig nog nooit echt voor een langere tijd in een heel diep dal heb gezeten. Nee. En jij?
Nee, ook niet. Ik heb wel meegemaakt dat bijvoorbeeld, en dat zagen we breder onder de bevolking, dat in coronatijd het natuurlijk even wat lastiger was om veerkrachtig te zijn en inderdaad die stabiliteit te bewaren in vrij instabiele tijden. En we hebben zeker bijvoorbeeld gezien dat bij de jongeren die tijdens de coronacrisis op de middelbare school zaten, dat zij echt ook wel daar
ondergeleden hebben.
Ja, zeker. Ja. En daar vandaag de dag nog steeds last van hebben. En het is dus wel belangrijk dat ook mentaal welzijn integraal onderdeel wordt van een gezondheidsaanpak, als je het mij vraagt. Omdat juist die fysieke gezondheid en die mentale gezondheid allebei je levenskwaliteit bepalen en ook heel erg op elkaar inspelen. Dus als je je slecht voelt, kan dat zich ook echt doorvertalen naar bijvoorbeeld ziektes die daaruit voortkomen.
Ja, zeker. En ook wat je net zei over dat het nog steeds soms speelt onder jongeren. Dat bleek ook uit onderzoek van de GGD en het RIVM. Daaruit bleek ook dat jongeren minder positief zijn over hun eigen gezondheid. En nog steeds. En ze gaven ook aan eigenlijk meer te roken en te vapen.
Ja, dat vapen is natuurlijk echt iets van deze generatie. Vroeger had je sneller alcohol of gewoon tabak. En inmiddels is vapen echt een raasje wat dat betreft. Je ziet wel vanuit de Nederlandse overheid dat er ook steeds meer regulering komt van deze vapes. Om bijvoorbeeld smaakjes ervan te verbieden.
Ja, die zijn verboden, maar toch ruik je overal nog die zoete aardbeiengeuren.
Ja, dat klopt. Het is wel zo dat bijvoorbeeld nu nog 11% van alle jongeren aangeeft wekelijks te roken of te vapen.
Ja.
Dus dat is echt een groot percentage. En zeker omdat er ook ambities zijn om deze generatie de eerste rookvrije generatie te laten zijn, ja, dient daar nog wel echt veel te gebeuren.
Ja, zo zie je ook dat bijvoorbeeld in Denemarken wel het voortouw neemt om ook echt vapes te verboden vapes te verbieden eigenlijk in heel Europa. Maar dat het toch nog wel best wel lastig is.
Ja, want ook hier zie je dat dit natuurlijk echt een Europees thema is. Want wat we zagen toen bijvoorbeeld de smaakjes op vapes werden verboden, dat heel veel van de Nederlandse jongeren de Duitse grenzen overgingen om daar vervolgens heel veel in te slaan aan bijvoorbeeld allerlei smaakjes. En dat die nu vervolgens op de zwarte markt verkocht worden. Dus wil je echt effectief zijn om voor de hele Europese Unie ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld zoiets als vapes dusdanig gereguleerd wordt dat er niet een nieuwe generatie ontstaat die verslaafd raakt aan tabak en andere nicotinehoudende stoffen, ja, dan zul je echt met een Europese aanpak moeten komen.
Wel lekker makkelijk voor de jongeren de grens oversteken, dat kan in Europa.
Ja, zeker.
Pieter, we hebben natuurlijk zo'n mooi netwerk met Euronet Plus dat we ook even gaan luisteren naar een medejournalist over drugs in de EU. Een heel belangrijk onderwerp, dus we gaan hier even op inzoomen.
In recent years, the European drugs market has been constantly evolving, influenced by a wide range of factors such as the globalization of drug production, the expansion of distribution networks, increased consumer demand with drugs becoming more affordable. Illicit substances are infiltrating our societies and posing risks to public health. This increase in the distribution and consumption of illicit drugs, with its criminal networks and public health risks, represents a threat to the democracies of the EU.
We hoorden hier de journalist Mariam Djiani. Pieter, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want af en toe denk ik, oh, ik hoop dat ik niemand beledig.
Het is je bij voorbaat vergeven.
Oh, bedankt. Nee, maar we hoorden dus inderdaad medejournalist van het Euronet Plus netwerk over drugs in de EU. Daar heeft de EU ook een flinke vinger in de pap. Wat denk jij eigenlijk wat de meest gebruikte drug is in Europa?
Ja, een heel flauw antwoord zou nu zijn alcohol, maar ik denk dat die er misschien niet onder valt. Ik ben zelf geen drugsgebruiker, dus ik heb ook weinig verstand ervan, maar ik kan me voorstellen dat het misschien...
Denk even aan Nederland, denk aan ons eigen land.
Ketamine, wat heb je allemaal? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ecstasy.
Nou, dus ik kom hier in de buurt, maar cannabis staat op 1. Okay. En daar doen wij als Nederland natuurlijk ook leuk aan mee.
Ja, we zijn hier in Amsterdam, ik had het kunnen weten.
Exact. Ik probeer hier nog een beetje te helpen, maar... Ja. Nee, en op 2 staat cocaïne met 2,5 miljoen Europeanen, tussen de 15 en 34, die in 1 jaar wel eens cocaïne gebruiken. En nu zijn wij hier niet om daar iets over te oordelen, maar de EU die houdt zich er wel mee bezig om ook internationale verslavingszorg echt te helpen.
Ja, dat is onderdeel van het plan waar we het eigenlijk vorige week al over hadden. Dat EU for Health plan noemen ze dat. En dat is ook soort het vierde plan dat gepresenteerd is. Vandaar de voor in EU
toch
for
een leuk
Health.
Ja, even,
toch even leuk om het toegankelijk te maken. En dat grote plan dat kost dus 5,3 miljard en probeert ook echt op verslavingszorg en preventie in te zetten.
Ja, want van 2021 tot 2025 probeerden ze ook echt drugspreventie en ook sterkere zorg voor verslaafden eigenlijk daarbij te helpen en ook een soort passend plan voor te bieden.
Ja, en ook hier zie je weer dat het niet alleen een kwestie is van bijvoorbeeld een medicijn inkopen. Dus dat ze ook bezig zijn met hoe kunnen we er structureel voor zorgen dat mensen een gezonder levenspatroon aannemen. En dat ze bijvoorbeeld bezig zijn om het stigma rondom drugsgebruik te verminderen. Zodat ja, op het moment dat je drugs gebruikt of daaraan verslaafd raakt, ook echt nog kan blijven communiceren met de buitenwereld. Zodat die buitenwereld ook hulp kan bieden voor je.
Ja, en ook toegankelijkere verslavingszorg specifiek voor vrouwen. Want hier blijkt ook uit dat die specifieke zorg wel nodig is, omdat er ook nog steeds veel geweld is tegen vrouwen die drugs gebruiken. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de EU zich daar ook voor inzet.
Ja, plus nog, het is een flink omvangrijk pakket zoals je hoort, dat ze bezig zijn met wat zijn de consequenties van op het moment dat je bijvoorbeeld drugsverslaafd raakt. Dus is er dan voldoende mogelijkheid voor rehabilitatie? En kunnen we er ook voor zorgen dat de gevangenisstraffen bijvoorbeeld proportioneel zijn? Nu zie je dat daar grote verschillen tussen EU-lidstaten zijn. In Nederland zijn er relatief lage straffen. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar Hongarije, dan kun je daar echt vele jaren de bak voor indraaien. En ook daar bemoeit de Europese Unie zich in die zin tegenaan.
Ja, ik denk dat het een mooi voorbeeld is om te laten zien dat de EU zo sterk samenwerkt inderdaad. Want bij al deze initiatieven die we net benoemden, zie je ook dat er heel nauw wordt samengewerkt met de lidstaten, de commissie, de raad, maar ook de European Union for Drugs Agency.
Ja, zeker. En juist met dit soort initiatieven kan de Europese Unie een toon zetten. En ook bijvoorbeeld met het EMA, het Europees Medicijnenagentschap, zie je dat ze goed bezig zijn om op hoog overniveau normen neer te zetten, kwaliteit van gezondheidsmiddelen te waarborgen. En ik geloof wel echt dat de Europese Unie op die manier een verschil kan maken. Maar ik hoop dat ze ook in staat zijn om komende jaren echt bredere thematiek als mentaal welzijn, als bijvoorbeeld die vapes, om daar ook echt snel genoeg op in te kunnen spelen.
Pieter, dit was hem alweer voor vandaag. Europa Refresh, deze aflevering over gezondheid en welzijn, die zit er alweer op.
Ja. Ja, heel goed. Leuk. Ik denk dat het een heel goed thema is waar je ziet dat de Europese Unie echt zich verantwoordelijk voelt voor hoe de samenleving zich daarin ontwikkelt. En volgende week gaan we kijken naar wat de Europese Unie kan doen op het gebied van transport. En dan heb ik nu voor jou nog één laatste morele vraag, Femke.
Want
als je zou moeten kiezen, ga je dan liever met het vliegtuig of met de trein?
Liever met de trein, maar soms ook het vliegtuig.
Oké, gaan we het volgende week over hebben.
Nou, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar Europa Refreshed.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euronet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruys en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.